In Openbaring hoofdstuk 6 waren wij vorige keer terechtgekomen. En daarna zijn we daarvan weggestuiterd naar het Oude Testament. Maar ik neem toch daar even weer de draad op. In Openbaring 6, vanaf vers 2. Ik zag en ziet een wit paard en die daarop zat, had een boog. En hem is een kroon gegeven en hij ging uit overwinnende. En opdat hij overwonnen. Dat wil zeggen, dat was ook de bedoeling. Van die andere paarden die hierna genoemd worden, wordt geen specifiek ruiter vermeld. Althans, er wordt niks over die ruiters verteld. We hebben alleen dit. Met het eerste paard. Het punt is dat men gewoonlijk vraagt, wie is dat? En het antwoord is, het is de verkeerde vraag. Want we hebben van doen met symboliek. Dat weet iedereen, toch? De Bijbel staat ermee vol en het boek Openbaring al helemaal. Dat weet iedereen. En meestal haalt men het aan om dan daaruit te concluderen dat je er toch niks mee kunt. Maar het punt is, daarom kun je er juist wel wat mee. Maar het is symboliek. Dus je moet niet vragen, wie is dat? Want de volgende vraag zou zijn, en waar haalt hij dat witte paard vandaan? Waarschijnlijk geleend. Dank u. Van Sinterklaas. Heb ik nog nooit gezegd, heb je het zelf verzonnen? Nou, van Sinterklaas of weet je veel wat. Maar de vraag is, wat stelt het voor? Als je hierna in die symboliek een draak tegenkomt, dan vraag je toch, ga je toch ook niet mee naar Artis om te vragen wat het voor een beest is? Toch? Nou ja. Toch. Dus de vraag is, wat stelt het voor? En dan ben je al een heel eind op weg, maar het staat er niet bij. Maar er staat niet bij wat dit voorstelt. Maar het aardige is dat die volgende drie, en meer hebben we er niet, zijn er vier bij elkaar, bij de volgende drie staat erbij inderdaad wat het voorstelt en niet wie ze zijn, want dat is niet aan de orde. Want het gaat niet om personen of iets dergelijks, maar het gaat om begrippen. En dat staat erbij, want het verhaal gaat verder in vers 3 met, en toen het lam, weet je nog, toen het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit dat rood was, en die erop zat, werd gegeven de vrede te nemen van de aarde, en dat zij elkander zouden doden. Nou geef ik u een minuut bedenktijd. Gewoon, u weet wel, de cursus begrijpend lezen. Het schijnt heel populair te zijn op de middelbare school tegenwoordig. En dan komen de vragen. Wat stelt nu dat die eerste ruiter nu voor op dat witte paard? Dat is toch niet zo moeilijk? Toen kwam die tweede, een rood paard, hem werd gegeven de vrede te nemen van de aarde. Sinds wanneer is er vrede überhaupt? Waar komt dat vandaan? En het antwoord is, ja, dat is wat dat eerste paard voorstelt. En eigenlijk, ja, als je dat zo concludeert, kun je het alsnog teruglezen. Want er staat een wit paard en die erop zat had een boog. En hebben ze een kroon gegeven. En nou is het een zoekplaatje geworden ook nog. En de vraag is, wat is een zoek? Wat moet je met een boog eigenlijk? Daar kun je niks mee als je geen pijlen in je koker hebt. Uitdrukkingen uit Jesaja, maar vooruit. Hij mist de pijl. De boog is weliswaar een teken van kracht. Maar zonder de pijl doe je niks, hebben ze mij verteld bij de padvinderij. Dat kan niet, want dat ben ik nooit. Dat was mijn broer trouwens. Die was bij de padvinderij. Maar toen maar. Daar kun je dus niks mee. Wat het voorstelt is dat hij macht heeft, maar, en hij overwint, maar niet op militaire wijze. Dat wil zeggen, hij gebruikt zijn kracht om vrede te brengen. Dat is wat je van een ruiter op een wit paard trouwens ook verwachten mag. Dat weten wij van, hoe weten we dat van? Van Arendsoog en van Winnetoe en zo, en van Karl May, zeg maar, hè. Nee, niet Karl Marx. Dat zijn andere Indianenverhalen. Karl May. U weet wel, de man op het witte paard, dat is de good guy, weet u wel. En die op het zwarte paard, dat weet je meteen. Dat is de bad guy, dat is altijd zo. Dat weet iedereen. En die met het witte paard, dat is de goeie. Die komt tevreden brengen enzovoorts. Alleen het is niet hij die dat doet, hoor. Het is iemand anders die vrede komt brengen. Maar het gaat niet om iemand, het gaat primair om... Want anders moet je ook vragen wie zijn die andere drie. Het gaat om een begrip. Er komt vrede ergens. Op de aarde staat er, en u weet, de aarde is niet een planeet, volgens de Bijbel niet. Volgens mij ook niet trouwens. Want de aarde is de aarde, hè? En niet de hemel. En een planeet is een hemellichaam en de aarde is een aardelichaam, niet een hemellichaam. Dus dat kan niet. Aarde is gewoon, ik heb het nog aan de boer gevraagd, aan de tuinder. Die zei, dat is waar je op je staat, dat is de aarde. En ik zeg, dat is leuk, want dat staat ook gewoon in Genesis 1. Het droge land is dat, dat heet aarde. Zie je? Nou ja, daar komt dus vrede. En dan gaan we eerst even verder. Want daar komt die rode, komt dan vers 4. Die rode, sorry. Maar dat komt omdat ik net aanplakborden las. Sorry. Er werd zo'n rood biljet geplakt over een groene heen. Zag ik net gebeuren hier. In donker. Alle. Ja, maar ik zag het wel, hoor. Ik let altijd goed op in Alkmaar. Ten slotte heb ik een oom gehad die nog eens burgemeester was hier. Maar heel lang geleden. Maar goed, een ander paard ging uit dat rood was. En dien die daarop zat, werd gegeven de vrede te nemen van de aarde. En dat zij dus elkander zouden doden. En hem werd een groot zwaard gegeven. Want de zwaard is een uitbeelding van kracht en van oordeel, feitelijk. Van dood, eventueel. En toen het de derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen... en u weet het, er komt er weer zo'n paard, hè? Ik zag en ziet een zwart paard en die erop zat had een weegschaal in zijn hand... en dan zou je het al kunnen weten, want de weegschaal staat voor hongersnood. Hè? Ja. Nou ja, sorry, dan had ik eerst het volgende vers ook moeten lezen... dan was het meteen duidelijk geweest... Want ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren die zeiden... een maatje tarwe voor een penning, drie maatjes gerst voor een penning... en beschadigde olie en de wijn niet. Dat wil zeggen, het spul is zeldzaam geworden en daarmee schreeuwend duur. Hongersnood dus. Dat is het logische gevolg van oorlog. Hongersnood. Om een heleboel redenen, maar die ga ik nou niet uitleggen. En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier die zei, kom en zie. En ik zag en ziet een vaal paard en die erop zat, zijn naam was de dood. En de hel, dat is het dodenrijk dus, Hades, volgde hem na. En hun, meervoud, werd macht gegeven om te doden tot het vierde der aarde... met zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. En hier houdt dat verhaal op. Dat wil zeggen, dat vijfde zegel, daar hebben we het nog even niet over. Dat is ook niet meer de verschijning van paarden en ruiters. Dit hoort gewoon bij elkaar. Je hebt er één, die ziet er heel vriendelijk uit en die staat kennelijk voor vrede. Maar daarna komen er drie achtereenvolgens die bij elkaar genoemd worden in één woord... Namelijk hun. In vers 8. Daar is die eerste niet bij besloten dus. Maar die andere drie wel. Het rode, het zwarte en het vale paard. Als uitbeelding van oorlog, honger en dood. Hun werd gegeven om te doden tot het vierde der aarde met het zwaard enzovoorts. En honger, oorlog, of oorlog, honger en dood betekent alle drie dood. Dat begrijpt u toch? En dan met grote nadruk, daarom drie. En langs drie verschillende wegen wordt die dood eventueel bewerkstelligd. Dat ik dat nou even met u doorneem is om de eenvoudige reden... dat je dit ogenblikkelijk zou kunnen herkennen en dat je weet waar je bent. En ook dat je weet wat onder aarde verstaan moet worden. U weet, aarde is ons woord voor het Hebreeuwse erets... Hetzelfde woord, erets, aarde. En Eretz wordt gewoonlijk vertaald met land. Dat kan ook weer het land van de boer zijn. Het kan ook het hele aardoppervlak zijn. En het kan ook een land zijn begrensd door andere landen. Hebben jullie dat nog? Maar je weet welk land dit is. En je herkent ook de tijd. Als je tenminste Daniel 9 kent. En daar waren we in terecht vorige keer. En daar ga ik dus nu naar terug. En onderweg praat ik gewoon verder. Want het punt is dat wij zitten te wachten. Dat wil zeggen dat de Bijbelse geschiedenis gaat naar de openbaring van het koninkrijk van Christus hier op aarde. In wat wij dan noemen de wederkomst van Christus, want dat moet nog gebeuren. En als goed is hebben wij ook begrepen dat dat koninkrijk in ieder geval sinds Genesis 49 zou komen via Juda, dan wel zijn afstammelingen, kortom het Joodse volk, de Joodse natie. Het is merkwaardig genoeg dat dat een deel van Israël genoemd is specifiek naar deze ene stam en dat de naam van Juda de even door is blijven plakken, om zo te zeggen. Die beklijft. Want ja, andere namen van andere stammen, die soms zijn ze te achterhalen met enige moeite, maar normaal gesproken worden ze niet gebruikt. Toch? Maar de naam van Juda nog steeds wel. En dat komt omdat die belofte omtrent dat koninkrijk vanaf Adam vererfd is geworden via de aartsvaders Abraham, Isaac, Jacob naar Juda. En dus naar het Joodse volk in de breedte en meer smal naar het huis van David. Het opperhoofd van de stam van Juda. Ik bedoel het niet oneerbiedig, maar het is de normale term voor het hoofd van de stam. Zie? En daaruit moet dat koningschap komen. En als dan de koning komt, als de Heer Jezus komt, wel, hij is uit Juda, hij stamt van David, hij is de erfgenaam van David, dat weet iedereen. Want elk jaar wordt het kerst en dan horen we dat wel een keer of zo. Misschien wel twee keer. Uit David. Maar dat koninkrijk van David, net als in het verleden, werd eerst opgericht slechts over de stam van Juda. Want Davids koningschap duurde weliswaar 40 jaar, maar de eerste 7 jaar was hij heus alleen maar koning over zijn eigen stam. De bedoeling was over alle stammen van Israël. Dat stond op voorhand vast. Dat stond vast toen hij gezalfd werd via Samuel. Maar niettemin, hij was 7 jaar koning. En inderdaad niet in Jeruzalem, maar in Hebron. Alleen maar over zijn eigen stam. Daarna pas nog 33 jaar over de andere stammen van Israël. Dat was na de dood van Saul uiteraard. En nog zowat, want het doet er nou verder niet toe. En het hele punt is dat in wat wij noemen de eerste komst van Christus weliswaar dat koninkrijk gepredikt wordt, zoals de hele Bijbel door dat gebeurde. Ik bedoel, de hele geschiedenis door. Johannes de Doper, weet u wel, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen enzovoort. Maar dat bleef de discussie tot in Handelingen aan toe. Komt het koninkrijk nou of komt het nou niet? En het antwoord is, het zou, is de bedoeling, dat was het plan. Het zou meteen geopenbaard worden. Maar ja, als het volk zich niet bekeert, dat was de oproep toch? Bekeert u, want het koninkrijk is nabij gekomen. Nou ja, de koning was nabij, dus is het koninkrijk nabij gekomen. Maar het volk wilde het niet. Men riep ook, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Men riep, kruist hem. En de hoge priester, de leider van het Joodse volk, zei, nee, wij houden het volk zelf in onze macht. En daarom doden wij die Jezus van Nazareth. Want anders raken wij onze macht, onze positie, ons volk kwijt. Is dat letterlijk? In Johannes 11 of zo. Waar het maar staat, misschien 10, ik weet het niet meer aan mijn hoofd. Maar zoiets, letterlijk zo. En het Joodse volk heeft daarna nog enige keren een kans gekregen. Toen de diverse apostelen nog eens moesten verschijnen voor het Sanhedrin. En laatstelijk ook de apostel Paulus nog trouwens. Maar het was allemaal boter aan de gal gesmeerd. Ik weet niet waarom je nou boter aan de gal zou smeren, maar... Hè? Dat moet ik me nog eens laten uitleggen. Maar vooruit. Het is dus niet gebeurd. En dat is de reden, volgens de Bijbel, één van de redenen, maar het is de belangrijkste reden, waarom dat koninkrijk weliswaar aanbrak, omdat de Heer Jezus daadwerkelijk van Gods wegen verheerlijkt geworden is en gekroond is geworden en uitermate verhoogd is geworden, of hoe het er maar staat allemaal. Maar het koninkrijk is niet openbaar geworden, maar verborgen, zo heet dat. En vandaar die uitdrukking, de verborgenheid of de verborgenheden van het koninkrijk Gods. Dat is een term die nogal eens voorkomt, hoor, met name in de evangeliën en daarna ook trouwens in de brieven. Want in die dagen leven wij. Kortom, de openbaring van het koninkrijk van Christus zal alsnog moeten plaatsvinden, omdat het nou eenmaal geprofiteerd is. God heeft het bovendien beloofd, gezworen bij zichzelf en wat het maar was allemaal. Dus het moet nog komen, maar het hangt aan de bekering van het Joodse volk. En dat is het thema, nou ja, niet alleen in Daniël 9, maar dat is het thema in Daniël 9 feitelijk. Want in Daniël 9, daar waren wij, dus ik kan er nou niet te veel meer over zeggen. Maar in Daniël wordt aan Daniël gezegd dat het nog 490 jaren, dat wil zeggen 70 maal 7 jaar, gaat duren tot aan dat koninkrijk. Totdat de troon van David, daar gaat het hele boek namelijk over, totdat de troon van David weer geplaatst zal worden in Jeruzalem, alsnog. En dat is nooit meer gebeurd, hè? Na de dagen van het Babylonische Rijk, het Babylonische ballingschap, Nebukadnezar enzovoorts. Daar is het wachten op. En de eigenaardigheid, ik weet niet of ik u dat verteld heb. Ik heb even gauw een papiertje uit de kast getrokken. Daar hadden we er vroeger duizenden van op de viering liggen. Toen ik nog een jaar of 9 of 8 was, of wat dan ook. Dat kun je wel zien, ik ben me vergeeld. Ik weet niet wie het gemaakt heeft, staat er niet op. Ik heb eerst gedacht, het zal misschien van Zoeklicht zijn, van Johannes de Heer. Maar die zetten er altijd wel een naam op. Dus nou denk ik in tweede instantie dat het van Klaas Roosendaal is. Maar ik weet het, ik kan het niet zeggen, ik kan het ook niet meer navragen. Maar er staat boven de 70 weken in de schrift. Daar gaat hij toch over, 70 weken. Maar hier worden meerdere perioden van 490 jaren gerekend. U hebt wel zo'n ding zeker, hè? Vast wel eens eerder gehad. Ja. Hier worden, niet dat ik dat allemaal ga uitleggen, want dat vind ik nou niet de zaken doend. Maar er worden meerdere perioden van 490 jaren gerekend. Waarbij gewoonlijk blijkt dat zo'n periode in de praktijk op de kalender langer duurde, maar dat bepaalde jaren uit de geschiedenis niet zijn meegerekend. Gewoon overgeslagen. Omdat ze niet tellen. U weet wel, ik heb u wel eens vaker verteld over die schaakklok, toch? Je krijgt bedenktijd voor je hele partij en als je aan de beurt bent, dan loopt jouw klok. En zodra je gezet hebt, dan geef je een klap op die klok. Er zit een grote knop bovenop, klap erop en dan staat jouw klok stil en dan begint die voor je tegenstander te lopen. Dat kan. Bovendien, bij het voetballen doen ze dat ook. Het is tegenwoordig iets ingewikkelder geworden, maar af en toe zitten scheidsrechters tegenwoordig andere mensen voor. Maar vroeger was de scheidsrechter zelf, die zette gewoon zijn klok stil. En dan moest er van alles gebeuren. Iemand uit het veld gedragen worden, het doel opnieuw opgezet worden, want toen hadden ze daar tegen geschopt of wat het maar was. En dan bovendien in de pauze van een kwartier naar het schijnt. Hè? Ja, want de voetbalwedstrijd duurt niet 1, niet 2, maar 3. Maal 3 kwartier, hè, dat weet je. 2 maal 3 kwartier, sorry. Niet 1, maar 2 maal 3 kwartier. Nou goed, maar af en toe staat die klok stil, dan loopt die niet. En dat is in de geschiedenis vaker gebeurd. Dat wil zeggen, vanaf de geboorte van Abraham tot de... Staat hierop. Vanaf de geboorte tot Abraham, van Abraham tot de uitocht uit Egypte is 505 jaar. Maar de 15 jaar van Ismaël, totdat hij weggestuurd werd, zijn niet meegerekend. Dus het is toch 490. Ik zeg het op gezag van degene die dit gemaakt heeft. Vanavond. Dus ik weet het niet. Ik kan u niet voorrekenen. Was ik ook echt niet van plan. En daarna, van de uittocht uit de volgende periode, van de uittocht uit Egypte tot de inwijding van de tempel door Salomo, is, als je het netjes uitrekent, 601 jaar. Het is in ieder geval dik 600, 601 staat hier. Maar daarvan wordt afgetrokken de tijd van Israëls dienstbaarheid, zoals beschreven in Richteren. Daarna waren ze zoveel jaar, 20, 30 jaar, weer onder de macht van de Ammonieten, de Moabieten, de weet je veel wie het waren allemaal, die dat land overspoelden. Dan was Israël ongehoorzaam aan de Heer. Dan stuurde hij de andere volkeren om ze te corrigeren. Die tijden worden niet meegerekend. Dan gaat het dus 111 jaar af en dan hou je weer 490 jaar over. Hebben jullie? Nou ja. En dan krijg je deze. Van de uitgang, vers 24, vers 25 van Daniël 9. Van de uitgang des woords om te doen wederkeren tot op Messias de vorst zijn 69 weken totaal. 7 en 62, dat is 483 jaar. Zijn er, als u mij vraagt, 373.880 dagen. Ik heb het zo vaak gezegd, ik weet het nou wel uit mijn hoofd. En daarmee ben je terechtgekomen op de datum van de zogeheten intocht in Jeruzalem. En sinds die tijd staat de klok stil. En sinds deze vermelding in vers 26... wordt er nog wel het een en ander beschreven, maar het hoort niet tot de 70ste week van Daniël. En daar zitten we op te wachten, want als er 69 om zijn, moet er nog één periode van 7 jaar geteld worden. En die is nog niet voorbij, want het koninkrijk is niet openbaar geworden. Het Joodse volk is niet tot geloof gekomen. Israël, alle stammen van Israël, zijn niet terugverzameld. Wij leven bovendien niet in een 1000-jarig rijk. Dat kan niet, want het is al zowat 2000. He? Daar kwamen ze in het jaar 1000 ook achter, zuster. Toen hebben ze uitgevonden dat je het ook niet letterlijk moest nemen. Dat doen ze dan, hè? Als het niet uitkomt, zeggen ze, dan moet je, ja, maar we moeten het blijkbaar niet letterlijk nemen. Nou ja, en dat zijn dan geleerde heren die dat uitgedacht hebben. Ik heb er niet zoveel respect voor, moet ik u eerlijk zeggen. Maar vooruit, hè? Maar nog een keer, vers 26, want daar waren we, dacht ik, vorige keer al. Na die 62 weken, totaal is dat dus 69 weken, 7 en 62, zal de Messias, heb ik u gezegd wat er echt stond, hè? Zal de Messias afgesneden worden en hij zal niet hebben, zijn koninkrijk niet dus, dat klopt precies. En dat is wat de Heer bijna letterlijk zei op die laatste dag van die 69 weken in Lucas 19... bij de zogenaamde intocht in Jeruzalem, vanaf de Olijfberg. Hij weende over de stad en zei, och, of gij ook nog in deze uw dag, de laatste dag van de 69 weken van Daniël, de datum van het in huis nemen van het paaslam, de tiende van de eerste maand, de verjaardag van het doortrekken door de Jordaan onder Jozua. Het is een datum die veel vaker in de Bijbel voorkomt. En die data horen bij elkaar, die gebeurtenissen. Die liggen als het ware over elkaar heen. De datum waarop de verlossing tot stand zou moeten komen. En de verlosser zou verschijnen. Maar daar staat er, zegt de Heer, och of gij ook nog op deze uw dag bekendet wat tot u vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen en er zullen dagen komen dat men een beleg rondom u zal slaan en de stad zal verwoest worden, zal geen steen op steen gelaten worden, enzovoorts. En daarna zijn ze Jeruzalem binnengetrokken en daarom noem ik het niet een intocht in Jeruzalem. Zeker geen feestelijke. Toch? Nou goed. En wat hier dan staat is, vanaf diezelfde datum dus, en een volk van een vorst, of van de vorst, die komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven. Dat is precies wat de Heer zei. Jeruzalem zal verwoest worden. Op die dag, op die laatste dag van die 69e week, vanaf de Olijfberg. en zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. En tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. En we leven daar tot vandaag nog in. En ook dit Jeruzalem zal verwoest worden. En dat is bepaald dan niet de eerste keer, dus. Want het is nadat de Heer het zei in Lucas 19... is het natuurlijk gebeurd, dat weet iedereen. Het staat helemaal niet in de Bijbel, hoor. Maar dat weet iedereen. De verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 van onze jaartelling door de Romeinen. Dat weet iedereen, hè? Goed. Dat is gebeurd, maar het zal nog een keer gebeuren. En intussen is het ook een paar keer gebeurd. En weer herbouwd en, enzovoorts. En dat is wat hier staat. Een beetje vaag, maar dan toch duidelijk. Komt niks goeds uit. Tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. En we zaten te wachten op die 70ste week dan. Maar die vind je niet in vers 26. Wel de beschrijving van verwoestingen van Jeruzalem. Meervoud. En dan lezen wij in vers 27... Ik lees hem eerst zoals hij hier staat in de Statenvertaling. Hij zal velen het verbond versterken 1 week. En over dat 1 week struikelen we meteen. Want dat is precies waar we op zaten te wachten. Namelijk de 70ste week van Daniël, want er waren er pas 69 om. En nu wordt hier beschreven, blijkbaar, die laatste 70ste week. Logischerwijze. Gewoon letterlijk, net als in het verleden, een periode dus van 7 jaren. Van 360 dagen per stuk, maar daar gaat het me nou niet over. 7 jaren. Waarna de vraag is waarmee begint die 70ste week van Daniël. Die moet nog beginnen namelijk in de toekomst. Later, ik beloof het u, maar dan zijn we denk ik bij of bij Openbaring 11 of bij Openbaring 12... zal ik u wel laten zien dat die 70ste week van Daniël nog veel vaker genoemd wordt. Ook hier in Daniël, maar ook in het Nieuwe Testament. En met name dan in Openbaring, maar daar niet alleen. Dus daar gaat het me nou niet om. Het gaat nou om de hoofdlijn, dat u die eerst te pakken hebt. Dan maakt het de rest allemaal wat makkelijker. De 70 weken begonnen bij de uitgang des woords om te doen wederkeren en Jeruzalem te bouwen. Dat was dus begon bij de toestemming aan Nehemia door Ahasverus in zijn 20ste jaar, men leest in Nehemia 1, waarbij Nehemia toestemming kreeg om Jeruzalem als stad weer te bouwen. Dat wil zeggen, in de eerste plaats de muren rondom de stad, hè. Daar hebben we het over gehad. Het ging over Jeruzalem. Daar wordt kennelijk 7 weken, dat is 49 jaar, vooruitgetrokken. Waarvan staat dat het herbouwd wordt. En daarna heeft Jeruzalem bestaan tot het eind van de 69 weken aan toe. Maar wat was ook alweer het eind van de 69 weken? Tot op Messias de vast, waar ben je dan? Hoe heet dat? Intocht in Jeruzalem. En ook al zou het niet zo heten, het ging over Jeruzalem. Er staat er ook bij, maar ik zal het wel gezegd hebben vorige keer. In Lucas 19 staat het er ook bij. Ze waren bij Jeruzalem, staat er. En dan staat er, en de discipelen dachten dat het koninkrijk daar stond, zou openbaar worden. En daarom vertelde de Heer een gelijkenis. Kennelijk met als strekking dat het koninkrijk niet ter stand zou openbaar worden. Staat dus al in de aanhef. En het verhaal begint dus met, er was dus een, want zo beginnen die dingen dan, hè. Het koninkrijk is als een mens die buitenslands reist om een koninkrijk te ontvangen en na verloop van tijd weder te keren. En waar dat over gaat. Nou ja, over de Heer Jezus Christus die buitenslands gereisd is. Wat heet buitenslands? Buitenaards. Toch? Om na verloop van tijd weder te keren. En intussen gaf hij zijn 10 dienstknechten hun goederen over. Zo van, doet handeling totdat ik kom. Waarom dat er 10 zijn, dat leggen we een andere keer weer uit. Maar dat doet er nou niet toe. Maar dat, die gelijkenis, en meteen na die gelijkenis staat er, kwamen ze bij Betfage en op de Olijfberg. En toen stuurde de heer 2, waarom dat er 2 waren, hebben we het een andere keer over. Stuurde 2 discipelen weg om een ezel te vangen. En waarom het een ezel was, dat leg ik u ook een andere keer uit. Zelfs een mannelijk jong, een ezelsveulen, jong ener ezelin, waarop nog nooit iemand gezeten had, nooit dienstbaar geweest was, aan wie dan ook. Dat is een beeld van de gemeente, maar leg ik u, is ja, andere keer leg ik u dat uit. We sturen de discipelen. En hij reed in een soort, tussen, een soort feestje, werd het in extase. De discipelen allemaal legden hun klederen op de grond. Een beetje veel. En ze begonnen die psalm te zingen, psalm 118. Over de zoon van David, gezegend is hij, die komt in de naam des Heren. Maar het is wel dezelfde psalm, 2 versen eerder of zo, ik schok wat. 2 versen eerder, waar staat, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. En de Heer zelf haalt die woorden aan en zegt, het koninkrijk is van u weggenomen, want jullie hebben de steen. Dat was hij. Jullie hebben de steen verworpen, maar die steen krijgt een andere positie. Althans voorlopig, maar eigenlijk ook blijvend. Als hoofd van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Dat zijn dingen die je zou moeten weten allemaal eigenlijk. Hè? Kortom, die 70 weken hebben verband met Jeruzalem. Het begint met de uitgang des woords om te doen wederkeren. Daarna eerste 7 weken zijn de weken, zijn de 49 jaar van de herbouw van de stad. Want het is niet in een paar jaar voltooid. Daar wordt jaren aan gewerkt. Aan zo'n verdedigingswerk enzovoort. En daarna bestond Jeruzalem tot op de dagen van de Heer Jezus en tot de Heer zijn opwachting maakte voor Jeruzalem en de stad vervloekte. Kortom, het heeft allemaal van doen met Jeruzalem. Bovendien weten wij, hopelijk, en anders vertel ik het u nu dan, dat de 70ste week van Daniël, die laatste dus, eindigt in elk geval met de verwoesting van Jeruzalem. En dan roep ik ook altijd, dat weet iedereen. Dat schijnt niet zo te zijn, maar dat kan ik niet helpen. Dat is mijn schuld niet. Want iedereen weet wel dat als de Heer komt, komt hij op de Olijfberg. Hoewel je mensen hebben die altijd reactionair zijn. Die zeggen, nee, hij komt op de Karmel. Hè? Nooit gehoord? Ja. Maar goed, de Bijbel zegt gewoon letterlijk op de Olijfberg. Dat is namelijk Zacharië 14. En er staat ook wanneer? Namelijk als Jeruzalem verwoest wordt, op die dag. Dan zal hij zijn voeten te dien dagen, zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. En je kan hem niet missen, want dan staat erbij dat dan die Olijfberg zal scheuren en een vallei zal ontstaan waaruit een overblijfsel uit Jeruzalem alsnog zal kunnen vluchten naar de woestijn enzovoort. Daar moeten we het later nog over hebben, maar het gaat mij maar om het begin. Dat wil zeggen, dan verschijnt de Heer. Dat is het begin van de openbaring van zijn koninkrijk, maar dat is bij de verwoesting van Jeruzalem. En die omweg die ik nou maak is om aan te geven dat logischerwijze de 70ste week van Daniël ook begint met iets met betrekking tot Jeruzalem. Die 70 weken begonnen ermee. De eerste 7 weken hebben sowieso betrekking op Jeruzalem. De 69 eindigen met vervloeking over Jeruzalem. De 70ste week eindigt met de ondergang van Jeruzalem. De vraag is, wat is er dan aan het begin van de 70ste week van Daniël? En dan ga ik weer vers 24 lezen, want die gaat blijkbaar over die 70ste week. Die ene die je nog niet had in je schema. Dus, en dan staat er, en hij zal velen het verbond versterken. 1 week. En verder lees ik hem niet, om het niet te ingewikkeld te maken. Niet ingewikkelder dan nodig is. Er wordt een verbond gesloten. En u weet wat dat is? Dan wordt er een papier opgesteld, een stuk heet dat. En dat wordt dan ondertekend. Maar toen dat woord uitging om te doen wederkeren aan het begin van die 70 weken, was dat net zo'n ding. Dat wil zeggen, een stuk. En het werd ondertekend. Ze hebben later nog eens naar die stukken gezocht, hè? Met betrekking tot de herbouw van Jeruzalem, die waren ze kwijt. Dat ging over de tempel trouwens. Waren ze kwijt en toen waren de Samaritanen, die hielden dat tegen. En toen zeiden de Joden, ja, maar wij hebben toestemming van de koning, maar ze konden het papier niet laten, het bonnetje was zoek. En toen hebben ze nog gezocht. Ja, dat heeft 19 jaar geduurd, of vergis je maar niet. En toen hebben ze nog gezocht, toen vonden ze ergens in de kelder nog een oude computer. En toen... ik weet niet meer precies hoe dat ook alweer zat, maar iets dergelijks. Nee, er bleek dat het bestuur van de Medo-Persische Rijk had de hoofdstad verplaatst en er was het archief meegegaan, dus het lag ergens anders. Is dat allemaal in de Bijbel? Wil ik nu vertellen hoor. Nee, over die computer niet, geloof ik. Tenminste. Nee, goed, doet er ook niet toe. Maar zoiets was het. Een stuk. Dat wil zeggen, die 70ste week begint met een stuk, een verbond met betrekking tot Jeruzalem. En het is zo makkelijk praten voor me, omdat er al jaren, en dat is een understatement nog, al jaren wordt gesteggeld over, er moet een verbond, een overeenkomst komen, een vredesverbond, met betrekking tot Jeruzalem. En dat hele proces daar naartoe kennen wij onder de naam een vredesproces. Het vredesproces in het Midden-Oosten. Waar gaat het over? Dat ze geen oorlog meer voeren? Wel nee, het gaat over Jeruzalem. Over de heerschappij, het bezit, de zeggenschap over Jeruzalem. Dat is wat allemaal om gaat. Toch? Nou ja, daar is het wachten op, maar de Bijbel zegt dat ook. Hij zal... Met staat er natuurlijk niet bij, dus het is wat lastig, maar dat moet ik eigenlijk invoegen. Ik zal u wat anders... hij zal met de velen, dat moet er staan, dat bepaalde lidwoord, het voor verbond, staat op de verkeerde plek. Het moet de zijn, maar het moet staan voor velen. Hij zal met de velen een, maar een bestaat niet, het hele woord bestaat niet, dus... Als het Nederlands het nodig geeft, dan oké, zet je het er maar tussen. Als je er maar geen betekenis aan toekent. Het is een volstrekt overbodig woord namelijk. In die oude talen bestaat het ook niet. Hij zal met de velen verbond versterken. Dat wil zeggen, een verbond maken. Want een verbond versterken betekent niks anders dan dat een verbond bekrachtigd wordt. Let op dat sterkte hetzelfde is als kracht. Hij zal met velen een verbond bekrachtigen. En de Bijbel zelf leert wat het betekent. Namelijk het betekent dat zo'n verbond ondertekend wordt. Dat het stuk wordt ondertekend. Ik weet niet of ik het zo gauw kon vinden. Maar ik verwacht het wel eigenlijk. In Daniël hoofdstuk 6... is sprake van zo'n verbond. Het gaat niet over Jeruzalem. Het gaat over Daniël. Een politiek verbond. Ze willen Daniël de poten onder zijn stoel vandaan zagen. Heet dat? Dat vindt u misschien vreemd, maar ook zijn de politici in de zaal. Heel gebruikelijke bezigheid. Dat is wat die jongens doen onderling, hè? Hoofdzakelijk, eigenlijk. Maar goed... Maar u kent u die geschiedenis? Er is een samenzwering om Daniël ten val te brengen. En dan zeggen ze, want ik ga niet die geschiedenis vertellen, maar dan neem ik de draad op in vers 8. Al de vorsten des rijks, zeggen die vorsten tegen de koning, dan wel de keizer Darius. Al de vorsten des rijks, de overheden, de stadhouders, de raadsheren, de landvoogden, de dijkgraven hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordinantie te stellen. Dat is een ordinantie stellen. Onthoud de uitdrukking. Een sterk gebod te maken. Eigenlijk gewoon een gebod te bekrachtigen. Sterk te maken namelijk. Sterk gebod te maken, weer zo'n uitdrukking. Dat al wie in 30 dagen een verzoek zal doen van enige god of mens, behalve voor u, o koning, die zal in de koude leeuw geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen. een gebod vastmaken. Eigenlijk moet je die uitdrukking een keer voor, onder elkaar schrijven. En vaststellen dat het al die keren gewoon hetzelfde is. Een gebod bevestigen, namelijk een schrift tekenen. Dat wat geschreven is. Dat niet veranderd wordt naar de wet der Meden en de Persen, die niet mag wederroepen worden. Vers 10, daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Vers 11, toen u Daniel verstond dat dit schrift getekend was. Dat is al 6 keer. Maar we zijn er nog niet eens, want dan heb je nog aan het eind van vers 13. Hebt gij niet een gebod getekend? En in vers 14, aan het eind van het vers, nog op het gebod dat gij getekend hebt. En dan nog aan het eind van vers 16, dat geen gebod nog ordinantie die de koning verordend heeft mag veranderd worden. En daarna lees je in hoofdstuk 9, hij zal met de velen een verbond versterken, bekrachtigen, ondertekenen dus. En dat ik daar zoveel werk van maak om dat uit te leggen, dat is omdat er ook nog een opvatting bestaat die tamelijk wijdverbreid is. Die zeggen, ja, maar dat verbond hier, wij weten toch wat voor verbond de Heer met Israël gemaakt heeft. Dat is het verbond der wet. En als de Messias komt, dan wordt iedereen weer verplicht om zich aan die wet te houden. Ik heb het zelf gehoord van een zevendedags Adventist, zuster. Ik zeg het maar wat vreemd, maar dat zijn die mensen die zeggen, ja, je moet wel geloven in de Heer Jezus Christus, maar je moet je aan de wet houden, je moet Sabbat vieren en al dat soort dingen. Op zaterdag dus, logischerwijze. Want dat is de Sabbat en niet de eerste dag der week. En dat moet. En Israël zal in de 70ste week van Daniel alsnog onder de wet geplaatst worden en de Sabbat houden en zo. En dan, dan schrijft men hij met een hoofdletter. Verbond liefst ook. En men bedoelt dan niet eens het Abrahamitisch verbond, maar het Mosaïsch verbond. En zo ontstaat de grote chaos. Maar ja, want je moet toch wat inbrengen tegen al die schriftplaatsen in het Nieuwe Testament die zeggen dat de wet beëindigd is door de dood van de Heer Jezus. En dat het niet afhankelijk is van of het voor heidenen is of voor joden of voor christenen of mohammedanen. Hij heeft de wet vervuld door de straf die de wet oplegt te ondergaan. Daarmee is de wet beëindigd. En hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben? Maar het is eigenlijk buiten mijn onderwerp. En dan moet niet iemand laten komen vertellen, ja, maar de joden worden geacht er nog onder te leven enzovoort. Dan zeg ik, nou, zelfs de christelijke joden niet. Laat staan de joden zelf. Volgens de Bijbel. En zo verder. Nee, het verbond waar het hier over gaat is net zoiets als de uitgang des woords om te doen wederkeren. Een verbond dus dat gesloten wordt aan de ene kant met joden. Net als die uitgang des woords om te doen wederkeren om Jeruzalem te bouwen. En de andere partij is de een of andere niet-Joodse, heidense machthebber. Wie dat maar wezen mag. Nou ja, we kunnen hem wel aanduiden, dan heet hij een vorst die komen zal. En ik haal de uitdrukking uit vers 26. Die wordt ook niet nader gespecificeerd, wie dat dan is. Maar het doet er niet toe. Maar het is een verbond, in elk geval met betrekking tot Jeruzalem. Want daar zijn die 70 weken aan opgehangen. Heb ik nog niet eens gezegd vanavond. Maar er stond toch 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Nou dan. Dus dat verbond gaat over Jeruzalem. En ik hoef het niet uit te leggen, want dat is de discussie tot vandaag. Wie krijgt zeggenschap over Jeruzalem? Dan wel over bepaalde plaatsen in Jeruzalem, eventueel. Dat is het hete hangijzer. Men wil Jeruzalem hebben. Nou goed. Maar er komt dus een verbond dat gesloten zal worden tussen een vorst die komen zal en de velen. En daar staat wel degelijk het lidwoord voor. Niet maar velen, de velen en dat lidwoord. Ik zal je wat anders vertellen. Ik weet niet eens of u weet wat lidwoorden zijn. Ik geloof niet, ik weet niet eens of nog onderwezen wordt. Als ik mensen hoor praten en zie schrijven, denk ik... Ik zei het gisteren nog tegen even in de auto. Ik heb soms de indruk dat men niet meer leert redenkundig ontleden. Onderwerp gezet, leidend voorwerp, gewoon een zinsbouw. Niemand maakt meer zinnen. En zelfs presentatoren voor radio en televisie... en die lui die in die discussiegroepen zitten... die zitten daar te stotteren, heel verschrikkelijk. Onderbreken zichzelf, beginnen een zin beter niet... waar ze naartoe moeten beginnen, overnieuw. En dan ga ik uitleggen hoe dat zit met onderwerp, gezegde, leidend voorwerp... en nou lid worden. Nou goed, onbepaald lidwoord in Nederland, we hebben er maar één, dat is een. Dat is een woord dat van oudsher niet bestaat, heeft ook totaal geen functie... Maar we gebruiken het. De Engelsen nog meer dan wij. Hè? Ik bedoel, ik ben fietsenmaker, maar in het Engels ben je dan een fietsenmaker. Hè? Jesus niet was carpenter, maar was a carpenter. Volgens het lied. Dat was niet zo, maar dat doet er nou ook weer niet toe. Hè? Maar dat een, dat is een flauwekul woord. Dat bestaat dus niet. In heel de Bijbel niet. Niet in Grieks, niet in Hebreeuws, niet Aramees. Dat hebben we alle talen gehad. Bestaat gewoon niet. En het bepalend lidwoord, dat is bij ons de... of als er een onzijdig zelfstandig naam betreft, is het. Maar het heeft dezelfde functie. En de aardigheid is dat die woorden van in het hele oude Nederlands... maar dat noemt men niet Nederlands, maar in het hele oude Nederlands... ook al niet voorkomen. Maar dat ze ontstaan zijn uit de aanwijzende voornaamwoorden... Namelijk die, dit, dat. Ze hebben dus van oudsher een aanwijzende functie. En dat is eigenlijk nu nog zo. Als ze al een functie hebben, is het een aanwijzende. Nou, velen zegt niks over hoeveel het er zijn. Velen is trouwens een heel betrekkelijk begrip. Staat alleen tegenover weinigen. Maar daar houdt het ook mee op. Maar het is de vele. En dat wil zeggen dat het een speciale categorie is. Ze worden aangewezen. De vele. Dat is dus beperkt. Hoeveel het er ook mogen zijn, het is beperkt. Heb je dat nog? In elk geval, ze moeten zijn uit dit volk. En meer specifiek de Heilige Stad. Dat wil zeggen uit het Joodse volk, de Joodse natie. Misschien moet ik zeggen de staat Israël. Net wat u wilt. Maar hij zal met de velen een verbond sluiten. Nou, die velen, dat zijn dus diegenen die als Joden recht menen te hebben... of rechten doen gelden op Jeruzalem. En met hen wordt een overeenkomst gesloten. En daarom de velen. En in de praktijk betreft dat in ieder geval de tegenwoordige Joodse staat. Maar die 70 weken gaan we even over dit volk en die heilige stad. En dat is het dus. Het suggereert bovendien dat die velen eigenlijk niet eens een baas hebben. Hè? Want normaal gesproken worden die verbonden gesloten tussen de diverse machthebbers. De koningen bij voorkeur. Maar die hebben ze niet. En dus wordt het de velen. Je proeft daar het democratisch beginsel in. En je proeft hoe vaag zoiets is. Maar hij zal met de velen een verbond ondertekenen. En dan staat er gewoon het woord week. Want een bestaat niet, hè? Heb ik u net uitgelegd. Week. Waarna de vraag is welke week, hoezo week. En het antwoord is... Als ik zo wacht, dan weet u wat het antwoord is. Het antwoord is, als je niet oplet, heb je er niks aan. Toch? Het antwoord is, de 70ste week van Daniël. Begin daarmee. Zoals de 70 weken begonnen met de ondertekening van zo'n geschrift. De uitgang des woords om te doen wederkeren om Jeruzalem te bouwen... zo zal de 70ste week van Daniël in de toekomst beginnen... bij de ondertekening, letterlijk de ondertekening... van deze overeenkomst met betrekking tot Jeruzalem. En dan loopt de klok. Hij tikt. Wat zei de man? Hij zei, oh, zolang die tikt, kan het geen kwaad. Ging over een bom. Hoe heet die man? Cabaretier. Wil me niet binnen schieten. Hey? Henk Elsink. Ja, Henk Elsink was dat, ja. Bakema was dat, hè? Oh, zolang die tikt, kan het geen kwaad. Met die draadjes, met blauwachtig, grijze, grijsachtig blauw. En die mocht je niet verwisselen. Ja. Geweldig, ja. Nou ja. En, maar dan begint die klok te lopen. En ik maak er nu maar grappen over, maar dat is ook om, ja, om toch enige afstand te nemen. Want het is natuurlijk toch heel triest. Dat betekent dat vanaf dat moment 7 jaren van 360 dagen, 2520 dagen te gaan zijn tot de definitieve verwoesting van de hele Joodse staat, inclusief Jeruzalem. Maar ik had te kunnen zeggen tot aan de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Want het is een en dezelfde dag. Heb je dat? Maar even terug. Het betekent dus dat met het ondertekenen van dit verbond het vredesproces. Ik ben zo blij dat men het zo noemt vandaag, al is het een belachelijke term in zichzelf. Maar dat dit vredesproces beëindigd wordt als zo'n verbond over Jeruzalem tot stand gebracht wordt. En wat ontstaat er dan dus officieel? Einde van het vredesproces. Dan is er vrede. Kortom, ik zag en ziet een ruiter op een wit paard met een boog. Het was wel een machthebber, maar het was geen oorlog. Hij bracht vrede. Op de aarde. Maar als u het mij vraagt, moet je het lezen als Eretz in de zin van land. Welk land? Ja, de Joodse staat. Daar gaat het over. Vooralsnog gaat het alleen maar daarover. Alles wacht op de bekering van het Joodse volk. En er is nogal wat voor nodig om het zover te krijgen. En dat proces begint te lopen zodra dit verbond gesloten wordt. En daarom gebeurt het niet zolang wij hier zijn. Want voordat het plan wat in verband met het Joodse volk verder gaat, moet dan toch zijn werk in onze dagen, met betrekking tot de 10 stammen van Israël, dan wel de roeping van de gemeente in onze dagen, moet dan eerst afgesloten worden. Ik heb het hier wel vaker geroepen, en vooral in het voorbijgaan is het makkelijk zeggen, zolang vandaag Joden tot bekering komen, zolang wij er zijn en de Joden tot bekering komen, worden ze toegevoegd aan de gemeente van eerstgeborenen en zijn ze met de opname van de gemeente weg en dan heb je nog geen bekeerde Joodse staat. Dat is volstrekt onmogelijk. Het tegenwoordige werk van Christus is zijn gemeente bouwen. En zijn werk om het Joodse volk tot bekering te brengen en daarna de rest van Israël en de andere volkeren, ja, dan moet eerst dit tegenwoordige werk afgesloten worden. Dat volleindigt in de opname van de gemeente. Vandaar dat zo'n verbond vandaag niet komt. En als er toch één komt, is het niet het verbond waarover Daniël 9 vers 27 nou eenmaal spreekt. Dan zijn het andere partijen of wat het maar is. Of is het iets wat meteen daarna toch weer verbroken wordt, of waar niemand zich aan houdt enzovoorts. Maar dit staat hier zwart op wit. En dan nog wat. Er wordt vaak, ik moet nog eenmaal rekening houden met verhalen die in omloop zijn, met alle respect. En dus vertel ik soms dingen waarvan u denkt, ja, moet dat nou? Maar ik vertel het toch. Er wordt dikwijls gedacht dat er verband bestaat tussen laat ik het anders zeggen, dat de uitdrukking hij zal velen het verbond versterken, 1 week, dat betekent dat dat verbond een geldigheidsduur geacht wordt te hebben van 7 jaar. 1 week. En men zegt dan, en 3,5 jaar later, want men leest de rest van het vers ook, 3,5 jaar later wordt dat verbond verbroken. Maar dat zijn begrippen die hier niet staan. En elders ook niet. Het punt is niet dat er een verbond gesloten wordt voor een periode van 7 jaar. Er wordt een verbond gesloten en daarmee begint een periode van 7 jaar. Niet omdat het opgesloten ligt in die bijeenkomst, maar omdat de Heer zegt, als zover is, als dat gebeurt, dan geef ik een klap op de klok en dan begint de tijd voor dit volk en die heilige stad te lopen. En dat is wat het is. Heb je dat nog? Het gaat om dat het de 70ste week is. En niet zomaar een periode van 7 jaar of iets dergelijks. Het is de 70ste week van Daniël. Ik ben er stellig van overtuigd. dat de beide partijen waarover hier gesproken wordt, die vorst die komen zal en die velen, geen idee hebben wat dat is en waar dat over gaat. En dat het ook niks van doen heeft met de inhoud van dat verbond. Heb u dat nog? Niettemin, men zal luidkeels roepen, waarschijnlijk zelfs niet alleen in het hele land, maar in de hele wereld, eindelijk vrede. We hebben er zo lang om gebeden. Maar te vrezen valt dat achter die witte gedaante van die ruiter op het witte paard de gedaante van de duivel schuil gaat. Want hij is degene die alle belang heeft bij de wereldvrede. Vooral als daarbij God zelf buitenspel gezet is, buiten hem om. Er wordt de duivel van alles toegeschreven wat hem niet toegeschreven zou moeten en zou mogen worden. Hij heeft het beste voor met de mensheid, onder zijn bestuur, onafhankelijk van de schepper. Een mensheid die hij dus steelt van de werkelijke eigenaar en rechthebber. Dat is waar het over gaat. En hij heeft het beste met ons voor. Ja. Zolang we maar niet de Heer Jezus Christus willen bedienen, willen dienen of beleiden. Dat is het. Vandaar dat die wel degelijk een bedreiging is. Maar de Bijbel leert nou eenmaal dat al dat streven naar een wereldrijk wereldmacht gericht is op vrede in heel de wereld. De hele mensheid samen in één cultuur, in één godsdienst, dus bovendien ook vrij handelsverkeer over de hele aarde en onder de hele mensheid. Dat streven is niks anders dan het streven van Satan zelf. En dat van Nimrod uit Genesis 11, 10, 11. En dat van Nebukadnezar, van Alexander de Grote, van Napoleon, van, noem nog eens een gek, Hitler. Hé, ik weet ineens de achternaam. Maar, ik kon er nooit op komen, de naam van die Duitse. Maar, dat willen ze allemaal. En de Volkenbond, ook niet gelukt. De Verenigde Naties, gaat net zo min lukken. Ze willen het allemaal, zelfs Poetin. Zolang hij de baas mag zijn. Probleem is echter, als je de wereldvrede wil hebben, moet je het individu kunnen onderdrukken. Dan wel macht hebben over het individu. En dat gaat ze dus sowieso nooit lukken. De duivel ook niet. Nee, echt niet. En als de wereldvrede definitief wel komt, dan is dat omdat de wereld nog slechts bevolkt wordt door gelovigen zoals u en ik. Die dan in ieder geval het gezag van de Heer Jezus Christus, als de Zoon des Mensen, Zoon van David, Zoon van God, erkennen. En dat zijn de 1000 jaren. En dan is het koninkrijk compleet geopenbaard. Maar voor het zover is, zou er nog heel wat gebeuren. Heb je dat? Nou ja, het volgende deel van het vers, dat vertel ik maar even snel. Daar staat, en in de helft der week, dat wil zeggen de helft van de 7e week van Daniël, 3,5 jaar na dat sluiten van dat verbond, zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Wat dat betekent, leg ik ook een andere keer uit, want er staat in een hoofdstuk eerder, staat in hoofdstuk 8 van Daniël, want dat beeld van slachtoffer en spijs, het is een beeld. Dat beeld van slachtoffer en spijsoffer is de uitbeelding van de religie. Met name van de Joodse. En dat beeld is al gebruikt in hoofdstukken hiervoor. Vandaar dat ik het ook makkelijk zeg. En niet de conclusie trekken dat men in die dagen de slachtoffers en spijsoffer brengt in een tempel die er dan weer moet zijn. Want de Bijbel leert dat echt niet, nergens. Het is een conclusie die men hieruit trekt, maar dat is een misverstand. Men neemt het te letterlijk. Het is niet anders. En de overdrachtelijke betekenis, die stond hiervoor al, zei ik u, in Daniël. Waar we ooit nog binnenkort terechtkomen, maar ik ga het nou niet aanhalen. Wat er gebeurt is dat de Joodse religie verboden wordt. En dat in plaats daarvan een afgodsbeeld wordt opgericht, dat heet hier de gruwelijke vleugel. En die term is ook niet hier voor het eerst. Want een gruwel is een afgodsbeeld sowieso. En een vleugel trouwens ook. in de zin van een godheid die geacht wordt bescherming te bieden. Heb je dat? Een gruwelijk, dat is de oprichting van zo'n beeld. Meestal zeggen we erbij gewijd aan de antichrist. En, maar goed, over die begrippen heb ik het nog niet gehad, dus dat wordt allemaal moeilijk. Maar na 3,5 jaar van vrede, en er moet toch godsdienstvrijheid zijn, dan moet godsdienst moet de mensen toch verbinden. En het is een belangrijke figuur, de wereldleraar, die figuur die daar de hand in gehad heeft in dit verbond tot stand te brengen. De Maitreya, dan wel de Iman Mahdi, hoor je maar uit, de duivel zelf, maar de antichrist, hoe je hem maar noemt. En die moet vooral gediend worden. Dan wordt de Joodse religie verboden. Waarom ook niet? De Joodse religie verwacht per definitie de Messias, terwijl die figuur waar we het nu over hebben geacht wordt de Messias te zijn. De Christus. De anti, maar het is de anti, maar toe maar. En dus wordt er een beeld opgericht en de Joodse religie verboden. En hoe we dat zo zeker weten, is omdat inderdaad in Daniël 8 hiervoor zo'n profetie beschreven wordt. En die heeft al een toepassing gehad in het verleden, toen in 170 voor onze jaartelling Antiochus Epiphanes, de grote koning van de Seleuciden, zeg maar van de Grieken gemakshalve, inderdaad de Joodse godsdienst verbood in Jeruzalem en op het tempelplein, in de tempel notabene, een beeld liet oprichten gewijd aan Zeus, de Griekse oppergod, voor wie men moest knielen. Anders werd je gedood. Op gruwelijke wijze, maar dat zal ik u maar niet vertellen allemaal. En de Joodse religie werd verboden, de besnijdenis werd verboden. De Joden werden gedwongen om varkensvlees te eten en wat het maar was allemaal. En als ze dat niet deden, werden ze op de meest gruwelijke wijze ter dood gebracht. Maar lezen de boeken der Maccabeën, want over die tijd gaat het. Het is allemaal gebeurd. Het werd aangekondigd in Daniël 8... Die profetie, maar diezelfde profetie is ook van toepassing op deze 70ste week van Daniël. Wanneer dus weer een beeld wordt opgericht. Het is weer Zeus, maar u weet wie Zeus is. Antichrist, zeg maar. Hè? De duivel. Die ook heet de koning van Babel. In Jesaja 14, doe net of u dat allemaal weet. Dus dan haal ik het. In Jesaja 14 heet hij de koning van Babel. Maar het was de koning van Babel die in de tijd ook een beeld liet oprichten. Dat is nog een paar hoofdstukken verder terug in Daniël 3. Die een beeld liet oprichten in dat geval in Babel. En die trouwens nog een hoofdstuk eerder droomde over een beeld en dat was Babel. En nog verder terug ben je in Genesis 11. Was het 11? In Genesis 11, daar ben je bij Nimrod die in Babel een beeld oprichtte. Wat heet een beeld? Een toren. Zo groot mogelijk. Waaromheen de mensheid verzameld moest worden. Iedereen moest daarvoor buigen als het ware onder die macht van Babel gebracht worden. Maar het is de macht van de duivel dan wel van de antichrist of hoe je maar heet. En die zal als die op aarde geworpen is in de toekomst in die 70ste week het voor elkaar krijgen. Dat inderdaad het volk in de afval wordt overgegeven in een andere godsdienst. Dat is Daniël 8 waaruit ik citeer. En men wordt verplicht dus om voor dat beeld te buigen. En in Openbaring komen we dat weer tegen later. Dus ja, het hangt echt allemaal aan elkaar. Maar wat we beschreven vinden, en daar gaat het me nou hoofdzakelijk om, op al het andere kom ik terug, later. Dat die 70ste week van Daniël uiteenvalt in twee delen. In het eerste is er vrede. Zoals de apostel schreef in 1 Thessalonicenzen 5. Maar wanneer ze zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, zal een haastig verderf hen overkomen. Want vanaf het midden van die 70ste week, met dus nog 3,5 jaar te gaan, breekt de ellende los. En bemoeien andere volken zich mee, Gog en Magog, Rusland dus, feitelijk Oost-Europa. En het heeft tot gevolg de totale ondergang van het hele land, verwoesting van Jeruzalem. En dan aan het eind van die 70ste week zal een overblijfsel de naam des Heren aanroepen, een beroep doen op de Heren, de God van Israël. En dan verschijnt hij voor een verwoest Jeruzalem. Zoals de Heer bij de zogenaamde intocht verscheen op diezelfde Olijfberg voor Jeruzalem. en toen weende over de stad omdat hij de toekomst kende en in gedachten al was bij het eind van de 70ste week van Daniel. Hebben jullie? Nou, en in, ook wat je dan in openbaring vindt. Eerste helft van de 70ste week van Daniel, Ruiter op het witte paard. En dan krijg je die van het zwarte, het rode, het zwarte en het vale paard. Oorlog, honger, dood. Maar ja, dat is de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Je herkent het meteen. Goed, ik hoop dat duidelijk is dat die 70ste week van Daniel in zijn geheel nog toekomst is. En in de praktijk uiteenvalt in twee delen. Het eerste deel, dan is het allemaal pais en free. Maar daarna begint de ellende. En die ellende heet in de Bijbel grote verdrukking. De grote verdrukking. Die duurt niet langer dan 3,5 jaar. Over de Joodse staat, over Jeruzalem. Dat kan namelijk niet langer duren. Want dan is er niks meer. Dan is er geen leven meer in het land. Dan is Jeruzalem verwoest. Dat is het einde van de verdrukking, grote verdrukking zoals dat heet, over de Joodse staat en Jeruzalem. Maar het is wel, brengt wel, het officiële aanroepen van de naam des Heren door wat er van die staat over is. Heb je dat? Eigenlijk moet ik dan, ik had dat liever uitgesteld, maar eigenlijk moet ik dan wijzen naar Matthäus 24. Dat neemt een draad op in vers 15. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, dat heette de gruwelijke vleugel in Daniel 9 vers 27... een afgodsbeeld. En het heet gruwel der verwoesting, omdat het woord verwoesting daarna een keer of 3, 4 gebruikt wordt in datzelfde vers, Daniel 9, vers 27. Het is de inleiding tot de verwoesting die over staat en stad zou komen. Daarom heet het gruwel der verwoesting. Het ding staat in de heilige plaats. Dat is gewoon Jeruzalem dus, hè. Ja. En er staat er wanneer dat gebeurt, maar dan weet u wanneer dat is. Dat is het midden van de 70ste week van Daniel. Want zo stond het daar, hè. In de helft der week staat er, geloof ik. Maar in de praktijk het midden van de 70ste week. En er staat er dat als dan die in Judea zijn, en Judea is de naam voor de Joodse staat, dat de Joden het zelf Israël noemen. Ja, dat is eigenlijk ten onrechte, maar toch maar. Dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, die op de akker is keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen, weder bevruchten en bezogenden in die dagen, doch bid dat uw vlucht niet geschiedde des winters nog op een sabbat, waaruit je minstens de conclusie moet trekken dat het inmiddels levensgevaarlijk is en dat je binnen de kortste keren, als de wiedeweerga dan wel de bliksem, die leen ik even uit vers 27, dat je zo snel mogelijk het land moet zien te verlaten. En waarom dat zo snel mogelijk moet, blijkt me ook duidelijk, omdat de grenzen dichtgaan. Ik kan geen betere verklaring bedenken. En de bedoeling is dat iedereen in het land voortaan zich onderwerpt aan dat beeld, enzovoorts. Als je dat niet wilt, moet je zo snel mogelijk emigreren. Maar dat is een langzaam woord, hoor, emigreren. Vluchten, dat gaat iets sneller. En dat is wat beschreven wordt. En waarom? Vers 21, want als dan, nog steeds bij de oprichting van dat beeld dus uit vers 15, dat is dus het midden van de 70ste week van Daniel. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Dus als er iets de grote verdrukking heet, is het dit. En de woorden zijn, en uw Bijbel zegt het er waarschijnlijk ook bij in een tekstverwijzing, zijn ontleend aan Daniel 12 vers 1. En daar staat bij dat als die verdrukking komt, dan zal uw volk verlost worden. zodat je meteen weet dat die grote verdrukking leidt tot het einde van de 70ste week aan toe. Die heb je toch tot zover? Oké. En dan komen de moeilijke verzen, maar zoals gezegd, ik had er nog niet over willen spreken, maar ja, van het een komt het ander. Dan staat er, zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorenen wil, zullen die dagen verkort worden. Het hele punt is dat voor die uitverkorenen, dat is het Joodse volk, die verdrukking bekort wordt tot exact 3,5 jaar. 42 maanden, 1260 dagen, tijd, dubbele tijd, een halve tijd. Hoe het maar heet, want die termen komen allemaal voor en ik ga ze later allemaal noemen. Een keer? 3,5 jaar. Maar dat is niet het einde van de grote verdrukking, maar wel het einde van de grote verdrukking voor de Joodse staat. Om de eenvoudige reden dat er dan geen Joodse staat meer staat. En de grote verdrukking zelf, daar hebben we het nog wel over binnenkort, die duurt veel langer. Die strekt zich uit tot ver, ver voorbij het einde van de 70ste week van Daniël. Maar die 70ste week van Daniël was slechts bestemd over uw volk en uw heilige stad. En dan komt de Messias. Maar de grote verdrukking gaat nog verder door. Alleen niet meer over het Joodse volk of staat of stad, want die is er niet meer. Die staat niet, die staat ook niet. Maar die heeft bovendien zijn doel bereikt. Maar die grote verdrukking moet dan nog beginnen feitelijk over alle volkeren, over de gehele aarde. Die begrijpt u toch hopelijk? En dat is hoofdzakelijk wat beschreven wordt in die zogenaamde apocalyptische rampen of oordelen die in Openbaring dus beschreven staan. Dat gaat niet eens over die 70ste week van Daniël. Het gaat over daarna. En daarna moet er nog heel wat gebeuren. Althans, het zou wel gebeuren binnen één generatie. En dat staat dan uiteindelijk in de vers 34. Maar ik ga er nou liever niet verder op in. Maar nou ik hier toch ben, zal ik een andere route vatten. Er staat namelijk in vers 29... en terstond na de verdrukking van die dagen, niet terstond na de verdrukking, terstond na de verdrukking van die dagen. Dat is dus hetzelfde als terstond na de 70ste week van Daniël. En terstond wil zeggen gewoon op de laatste dag dus. Hè? Op één dag nauwkeurig was dat. Op de laatste dag van de 70ste week van Daniël zal de zon verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen, enzovoorts. Want dan verschijnt de Messias, maar dat wisten we al. 70 weken tot, enzovoort. Terstond na de verdrukking, oké, dan komt de Messias. En de gebeurtenis wordt gemarkeerd hier door de verduistering van zon, maan en sterren. En de aardigheid daarvan is weer dat er, althans in mijn Bijbel, enige schriftverwijzingen onderstaan. Dat hadden er veel meer kunnen zijn overigens. Maar er staan er een paar al, even kijken. Nee, zie je wel, naar Openbaring 6 staat er niet bij. Maar in Openbaring 6 vinden we ook deze vermelding van verduistering van zon, maan en sterren. De meest opmerkelijke vermelding is trouwens die uit Joël 2. Want daar staat, zon, maan en sterren worden verduisterd, dus maan zal worden als bloed en hoe het maar heten mag. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Want het is het tijdstip van het aanbreken van het oordeel, dagoordeel des Heren, van Jehovah, over de gehele mensheid. Het begint daar. En het begint bij het Joodse volk en daarmee de val van Jeruzalem. En als dat gebeurt, krijg je dit teken, de hele wereld krijgt dit teken, als het ware zon, maan en sterren, de hemel verduistert feitelijk. Want dat is het aanbreken van de periode waarin de Heer zijn oordelen zal brengen over al die volken vervolgens. Om zijn koninkrijk over alle volkeren te vestigen. En die oordelen worden in belangrijke mate ook in het Oude Testament al beschreven. Nou, dan ga ik van hier toch maar terug naar openbaring 6. Waar ik eigenlijk niks meer heb toe te voegen aan die vier ruiters, om zo te zeggen. Dat lijkt me duidelijk. Dat beschrijft de eerste en de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Het volgende punt zou moeten zijn, toen het vijfde zegel geopend had in vers 9. Maar die sla ik nu vanavond even over. Help me onthouden dat ik er volgende keer op terugkom. Ik sla nu even over. De reden daarvoor is dat wat hier gezien wordt en beschreven wordt, vindt ook plaats in de hemel en niet op aarde. Dus het heeft met die aardse lijn niet rechtstreeks te maken. Indirect wel. Maar daarom staat het er en hebben wij het er nog over. En ik ga dus meteen naar het zesde zegel. Dat is vers 12. Want daar staat: en ik zag toen het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving, en de zon werd zwart, verduisterd dus, als een haren zak. Het is een beetje beeldspraak, het is uitdrukking van rouw, eigenlijk. En de maan werd als bloed, dat is ook een verduistering. Weliswaar niet een normale maansverduistering astronomisch gezien, maar dat kan het toch niet zijn. Want maansverduisteringen en zonsverduisteringen kunnen om technische redenen nou eenmaal niet gelijktijdig plaatsvinden. Nee, maansverduistering is per definitie bij volle maan, kan niet anders. En zonsverduistering is juist tegenovergesteld, is bij nieuwe maan. Dat kan niet anders. Maar het is ook niet astronomisch zonder maansverduistering. Bovendien, sterrenverduistering kennen we al helemaal niet. Dus je moet de eenvoudige conclusie trekken dat dit niks met astronomie te maken heeft, maar meer met meteorologie. De verduistering van de hemel. En er gaan bij ons ook dagen en nachten voorbij waar je geen zon ziet en je ziet geen maan. En de herder laat zijn schaapjes. Wat was het liedje? Nou ja, je ziet geen zon, je ziet geen maan, je ziet geen sterren. Het is een verduistering van de hemel. Verder heeft men ons uitgelegd dat bij een beetje aardbeving in een wat dorachtig land wordt sowieso de hemel verduisterd. In Groningen weliswaar niet. Daar is alles veel te nat voor, maar nee, serieus. De stofwolken die daar ontstaan, en dan verkleurt inderdaad alles in de hemel naar het rood toe, om uiteindelijk, als het nog erger is, te verdwijnen. Dat is de volgorde waarin het gebeurt. Heeft van doen met breking, verstrooiing van het licht via stof of vochtigheid in de lucht, enzovoort. Dat zijn bekende verschijnselen. En er staat er ook aardbeving. Heftig. Waarom ook niet? Jeruzalem ligt in aardbevingsgebied. Ligt vlak naast de, hoe heet dat, de Syrisch-Afrikaanse slenk. Ja, dat is aardbevingsgebied, ja. Dus, doe maar. Maar bij die gelegenheid, we weten toch wat er gebeurt dan? De Heer komt op de Olijfberg en de Olijfberg scheurt. En de hemel is verduisterd vanwege die wolken. En aan die duistere hemel verschijnt de lichtende gedaante van de Zoon des Mensen. In verheerlijkte gedaante geeft hij namelijk licht, want dat weten wij via de verheerlijking op de berg enzovoorts. Hè? Kun je allemaal uit de Bijbel weten. Kortom, dit is de beschrijving van het eind van de 70ste week van Daniël. In Joël 2 staat er zelfs bij dat het de gelegenheid is van verlossing of ontkoming die er zal zijn te Jeruzalem. Dat is Joël 2, vers 32 of zoiets. Want te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Bij die gelegenheid dat zon, maan en sterren verduisterd worden. En net lazen we het in Matthäus 24 als markerend het einde van de 70ste week van Daniël. Dat klopt dus. Want dan komt de verlossing tot stand, dan komt de verlosser. En hier hebben wij geconcludeerd dat we met die vier paarden, die eerste vier zegels, inderdaad in de 70ste week van Daniël zijn. Hetgeen sowieso te verwachten was, want daar moet het verhaal beginnen. Bij Juda, bij het Joodse volk. En daarna, inderdaad, krijgen we dit teken van verduistering van zon, maan en sterren. En dat is dus de gelegenheid waarbij de heer zelf zou verschijnen. Dat staat er echter niet bij. Maar ja, ik roep dan altijd maar weer, dit is bladzijde 1183. Dat weet je nu. Dat wist je al. En het noemen van verduistering van zon, maan en sterren is sinds, in elk geval sinds Matthäus 24, is dat duidelijk. Het moet duidelijk zijn wat voor gebeurtenis dat is. Dat is terstond na de verdrukking van die dagen. Van die drie paarden, weet u wel. Voor mijn part van alle vier. Doet er niet zoveel meer toe. Het is het eind van de 70ste week van Daniel. En volgens Joël 2 zou er dan ontkoming en verlossing zijn te Jeruzalem. Nou, dat klopt precies. Maar er zijn veel meer schriftplaatsen waarin dit wordt aangehaald. Maar als die allemaal moet noemen, ben ik meteen een hele avond bezig. En dan kom ik nooit meer in openbaring terug. Vandaar dat ik dat nou maar even zo doe. We krijgen nog gelegenheid genoeg om het een en ander naast elkaar te leggen. De zon werd zwart als een haren zak, de maan werd als bloed en de sterren des hemels vielen op de aarde. Zo heet dat nou eenmaal als ze niet aan de hemel staan. U weet, sterren staan aan de hemel. Behalve als het bewolkt is. Waar zijn ze dan? Dan heet het, de sterren des hemels vielen op de aarde. En u zit me verbijsterd aan te kijken en ik kijk lekker verbijsterd terug. Want ja, dan krijg je altijd van, hoe kan dat nou? Je kan nog niet eens één ster op de aarde laten vallen. Want zo'n ster is duizenden malen groter dan de aarde. Want de aarde is maar zo'n dingetje. En zo'n ster is En onze aarde past wel een miljoen, maar weet ik veel, want die getallen kan ik nooit onthouden. In de zon, en de zon is maar nog maar een kleine ster eigenlijk. En ik dacht altijd, de zon is de zon, niet de ster. Maar ja, en uiteindelijk ben ik erachter gekomen, maar ja, die moet ik dan natuurlijk niet vertellen. Maar uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat wij, om overigens zeer voor de hand liggende redenen, naar boven, naar die hemel kijken, naar die zon, maan en sterren. En in werkelijkheid kijken door een verschrikkelijk sterk vergrootglas. Waardoor het er allemaal heel groot uitziet als we het gaan opmeten. Maar het is hoofdzakelijk gezichtsbedrog. Hè? Ja, ik kan toch niet elke keer vertellen dat ik me als jongen al heb bezighouden met sterrenkunde. En dat als jongen al, toen was ik 11, 12, hadden we altijd, wat ik nog zo'n telescoop, zo'n sterrenkijker, allemaal koper eraan. Het was van mijn grootvader geweest, opa Kiers. Ik heb nog een paar beroemde sterrenkundigen, zelfs ook nog in de familie. Uit het verleden tot vandaag, eigenlijk ook nog. Enzovoort, en we hebben naar die sterren kijken. Maar hoe lang je ook naar een ster kijkt, het blijft een puntje. En al vergroot je hem 100 keer, het blijft een puntje. Valt niks te zien, het blijft een lichtpuntje, meer is het niet. En als het lichtpuntje op de aarde valt, nou ja, dan merkt de aarde niet zoveel van. En meer zeg ik daar liever niet over nu, want dat is weer een ander onderwerp. Begrijp u wel? Wat beschreven wordt gewoon, is dat de hemel verduisterd wordt. That's all. Door de verduistering van de hemel, dat heeft van doen met de aardbeving in elk geval, minstens. Misschien stuurde de Heer ook wel de wolkolom om de hemel, u weet wel, die uit Exodus en wat nummerie. Waarom niet? Het is verduistering van de hemel. En dan staat er, en de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. Het plaatje verdwijnt van die hemel. Dat gezichtsbedrog daar aan de hemel, dat verdwijnt dus kennelijk helemaal. En het enige licht wat nog gezien wordt daarna is de lichtende gedaante van de Heer. Maar dat staat hier niet bij. Maar dat stond in Matthäus 24. En dat is wat je zou doen. Schrift met schrift vergelijken. Toch? Maar dan staat er, samenvattend, en de koningen der aarde en de groten en de rijken en de oversten, de duizenden, de machtigen en alle dienstknechten en alle vrijen verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons. Dat betekent ook alleen maar met kracht overdekken, hoor. Valt op ons. Echt. Overdek ons, bescherm ons Verberg ons voor het aangezicht desgene die op de troon zit en die van de toren des lams. Want het hele punt is dat als dat gezichtsbedrog aan de hemel verdwijnt, dat vergrootglas zal ik maar zeggen, dan ziet men ineens werkelijk wat daarboven is. En wat men ziet, heb u gelezen net in Matthäus 24. De zoon des mensen. En dat is even schrikken. Een grote klap en de aarde beeft en de wolken en daar... Stel me zo voor dat dan de wolken van een scheuren. Waarom ook niet? Wat staat in Jesaja? Och, dat gij de wolken scheurde en dat gij nederkwaamt. Dat gaat hij dus gewoon doen. Vanuit die wolken. En het enige wat dan gezien wordt aan de hemel is op een of andere manier. Welke weet ik niet, maar dat het schrik aanjagend is, lijkt me duidelijk. Dan verschijnt de gedaante van degene die op de troon zit. Dat wil zeggen, van Christus. En dan? Dan vlucht men voor en weg. Dat is de situatie. Dat is niet het eind van het verhaal, maar het is wel het eind van de 70ste week van Daniël. Ja. Nee, hij vindt ze wel. Komt wel goed. De mens verbergt. Je hebt tijden dat God zich verbergt voor de mens vanwege ongeloof, maar ja, daarna heb je weer tijden dat de mens zich verbergt voor God. Uitgevonden trouwens reeds door Adam. De mens heeft wat te verbergen. Kan het niet zich veroorloven te staan voor een rechtvaardig God. En die verschijnt daar dan ineens. In het Oude Testament al gewoonlijk. Als de Heer op zo'n manier verscheen, dan schrok men zich dood. Nou ja, er staat, ik viel op mijn aangezicht. En toen raakte hij mij aan en stelde mij op mijn... Zoek Daniël. En stelde mij op mijn voeten en... Of hij zegt eerst vrees niet, want dat is gewoonlijk het eerste wat hij dan zegt. Om voor de hand liggende redenen, enzovoorts. Maar waar het over gaat, is inderdaad het eind van de 70ste week. En dan de laatste woorden uit Openbaring 6. Want het grote dag zijn storms is gekomen. En wie kan dat overleven? Wie kan bestaan? Dat wil zeggen staan blijven. Dan begint het pas... Niet meer over Juda, het Joodse volk, dat is maar het begin. Daarna komt het pas over de hele wereld en over alle volkeren. En over Juda en de Joodse staat. Dat land is 2/3 van Nederland, schijnt het. Zoiets, heb ik dat goed geloofd, zoiets, dat het zoiets was. Het is kleiner dan Nederland in elk geval. En Nederland, dat weet elke Nederlander, is een klein landje. De wereld kan het missen. U weet wel, die komen die buitenlandse hoge pieten hier, die hebben geen idee waar ze zijn. En als jij in het buitenland komt, jij komt uit Nederland, hebben zij geen idee waar het ligt. Ja, echt waar. Dus doe maar. Dat zo'n landje kan gemist worden op de kaart. En u te vrezen valt, nee, we weten dat zeker omdat het elders ook staat, dat de heidenen blij zullen zijn en zeggen, hè, nou zijn we eindelijk definitief van het probleem af. Niet doordat de vrede gesloten is over Jeruzalem, maar doordat het hele land inderdaad van de kaart verdwenen is. Want dat is het grote ideaal van de mensheid in het algemeen. Bent u het misschien niet mee eens, maar de Joden wel. Toch? Altijd vervolgd of zo? Goed. Dus de hele mensheid is blij. We zijn eindelijk van de Joodse staat verlost. En in ieder geval is het grote ideaal van de islam in het bijzonder. En ik bedoel letterlijk de islam. Want de islam in essentie en fundamenteel... Als je dan praat over fundamentalisme in de islam... Fundamenteel, zij beschouwen zich als de erfgenamen afstammelingen van Ismaël. Dan wel eventueel Edom... Maar dat maakt geen verschil, want in de praktijk beschouwen zij zich als de eerstgeborenen onder de volkeren. Van Ismaël namelijk, die gepasseerd werd door Isaac. En zij zeggen, nee, wij zijn de eerstgeborenen. En van Esau, die gepasseerd werd door Jacob. En de strijd tussen... Nou ja, de spanning, ja, de strijd kan ik wel zeggen, van eeuwen, sinds er een islam bestaat overigens. De strijd tussen de islam enerzijds en West-Europa, Noordwest-Europa aan de andere kant, is, en de, inclusief de Joden, is geen andere dan de strijd tussen Ismaël en Isaac of tussen Esau en Jacob. Naar Bijbelse maatstaven. En die strijd, want het staat ook zwart op wit in de Bijbel, zal voortduren tot in en beëindigd worden in de dagen van de wederkomst van Christus. Staat er allemaal in. Dus het kan niet missen. En ook al weten wij het niet, zij weten het wel. En over die situatie gaat het dan. En men zal blij zijn, de Joodse staat is weg. Over Europa zal ik nou maar even niks zeggen. Maar dat verdwijnt vanzelf, laat ik het zo zeggen, dan voorzichtig. Het is zwak uitgedrukt. Maar te vrezen valt dat daar net zo goed het oordeel Gods over zal komen. In de eerste plaats, na Juda. Maar, en dan blijft over de, eigenlijk alleen die Arabische wereld, die wereld van de islam. Die kant gaat het gewoon op. In de wereld, nu. Maar ja, ik roep dat, nee, mijn vader riep dat al in de 70er jaren, hoor, wat ik nu allemaal vertel. En van verder daarvoor herinner ik me dat niet gedetailleerd, maar ik dacht ook wel in de 60er jaren. Ik heb namelijk van huis uit nooit wat anders geleerd. Alleen toen zag het er nog niet zo uit. Als je dan zei, Babel, waar ligt dat? Irak, waar ligt dat? Nooit van gehoord. Nou, dat is nu wel anders. Maar die kant gaat dat op. Dat is wat hier beschreven wordt. De 70ste week van Daniel dus. Niet dat die beschreven wordt, maar er wordt bij aangehaakt. Dat wil zeggen, want eigenlijk wat hierna vermeld wordt in Openbaring 7... is eigenlijk nieuws, min of meer. Maar Openbaring 6 is eigenlijk helemaal geen nieuws. Het is gewoon aanhaken bij wat hiervoor in de Bijbel al verteld is. Over die 70ste week van Daniel. Maar dat weet je, maar hoe dan verder? En dat is wat je in Openbaring dan voorgeschoteld krijgt. Nou ja, volgende keer eerst over het vijfde zegel. Want voor vanavond moeten we het hier weer dringend bij laten. Het is hoog tijd. We zullen de Heer dankzeggen. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor het profetisch woord dat zeer vast is. En dat dat woord ons een licht is op ons pad. Het is een licht wat u ons geeft, opdat het zou schijnen in onze duistere, namelijk onwetende harten. En opdat we zouden weten, primair, de dingen die ons van God geschonken zijn. Maar we danken u dat we door dit woord ook een helder zicht mogen hebben op de toekomst. Een toekomst die dan in onze dagen dan toch wel heel erg dichtbij gekomen is. We danken u daarom voor die tekenen der tijden die we om ons heen mogen zien. Zodat we inderdaad vaststellen dat de gang van zaken in de wereld zich dan toch wel degelijk beweegt in die richting die uw profetisch woord heeft aangekondigd. Maar we danken u boven alles dat wij mogen leven in deze dagen waarin u uw gemeente van eerstgeborenen verzamelt. Uit de volkeren als zodanig en bestemd om deel te hebben aan u, aan uw koningschap, aan uw heerlijkheid. En betrokken te worden in de openbaring van uw koninkrijk, wanneer al deze dingen geschieden zullen. We danken u dat we daaruit mogen leven en voor alle dag ons vertrouwen op u mogen stellen. En op uw plan der eeuwen dat u uitwerkt tot in onze dagen en tot de jongste dag aan toe. We danken u daarom dat we ook vanavond weer hier mochten zijn om dat woord te openen. Dat we ons mogen laten onderwijzen door u. Opdat we immuun zouden worden voor alles wat de wereld ons wijs wil maken. Maar aan de andere kant zouden leven in de zekerheid van uw beloften. Amen.